Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glenn van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van der Burg in gesprek met
Alice Odé, projectleider van diversiteit in bedrijf. En Nicole Botger, zij is hoofddiversiteit bij ABN AMRO. De prestaties van diverse organisaties zijn beter. Ze zijn creatiever en klantgerichter. Diverse teams nemen ook betere besluiten. En natuurlijk hebben diverse en inclusieve organisaties een veel groter arbeidspotentieel om uit te putten. Allemaal goed nieuws, maar bij veel organisaties lopen toch vooral veel witte mannen rond. Wat is de kracht van diversiteit en inclusie? Hoe zorg je voor meer diversiteit? En wat is er nodig voor een duurzame verandering naar inclusie, naar een inclusieve organisatie? Samen met ABN AMRO maken wij een reeks programma's over diversiteit en inclusie met specialisten en praktijkvoorbeelden. En we hebben vandaag twee hele mooie gasten. Alice Odé, zij is van diversiteit in bedrijf. Daar gaat ze straks wel vertellen wat dat precies is. En Nicole Botger, zij is van ABN AMRO. Die kennen we natuurlijk allemaal. En Sven Romkes is terug als onze columnist. Daar zijn we heel blij mee, want hij is er een tijdje uit geweest. En zal zelf wel vertellen hoe dat komt. En wij zijn in ieder geval heel fijn dat je luistert naar People Power.
People Power op New Business Radio.
Ik ben Lars Blauw, adviseur duurzame inzetbaarheid bij Centraal Beheer Open.
Ik ben Marja Beks, commercieel manager bij Dreams. En net als jullie gaan wij altijd uit van de power van people.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl.
Alice Odé en Nicole Botger zijn te gast. Fijn dat jullie er zijn, dames.
Dankjewel.
Ja, we hadden in het vorige uur alleen maar mannen. En nu alleen maar vrouwen te gast. Dus
nee, voor diversiteit.
Ja, nee. En dat, want ik ben laatst op mijn vingers getikt. Op een hele prettige manier overigens. Dat wij soms wel eens afleveringen hebben met alleen maar mannen. En toen dacht ik, ja, dat kan wel eens gebeuren. Ik ben al eenmaal een man. Daar kan ik ook niet zoveel aan doen. En ik ben er altijd. Dus dat is voor de diversiteit niet handig. Dus misschien moeten ik zo nu en dan mijzelf eens laten vervangen door een dame. Maar toen ben ik gaan kijken. En toen bleek dat toch echt slechts 1/3 van mijn gasten vrouw is en 2/3 man. Dus ik heb ook nog wat te doen. Maar gelukkig gaat dat heel goed. En vandaag weer helpen jullie mij aan in ieder geval meer dames in de studio.
En bewustwording is het eerste, hè?
Ja, nee, daarom. Nee, daarom. Nee, daar wil ik het heel graag met jullie over hebben. Maar ik wil eigenlijk beginnen, maar daar wil ik het wel kort over hebben, om even nog te kijken, waarom willen we dit eigenlijk? Wat zijn de voordelen van diversiteit? Alice?
De voordelen, nou, die hangen natuurlijk ook wel samen met wat voor bedrijf je het over hebt. Hè? Als je bijvoorbeeld een bedrijf hebt met veel klantencontacten, is het grote voordeel dat je die klanten beter kan bedienen. Dat je de klanten beter kent. Maar je hebt natuurlijk ook bedrijven die helemaal niet in aanraking komen met klanten. Dus dan zitten de voordelen soms heel op een ander niveau. Nee, er is bijvoorbeeld gebleken dat als je vrouwen hebt op allerlei niveaus, dat bij financiële instellingen je minder risico's loopt dan als je geen vrouwen in je bank of andere financiële instelling hebt.
Okay,
dus het is zaak om te onderzoeken wat je voordeel kan zijn.
Ja, en daar kunnen ze voor bij jullie terecht.
Kunnen ze altijd
toch?
Voor
ons. Want vertellen even diversiteit in bedrijf. Wie zijn jullie, wat doen jullie?
Wij zijn een initiatief van de Stichting van de Arbeid. Dat betekent dus dat het een initiatief is van de werkgevers en de werknemersorganisaties. En nou, met een klein team proberen wij diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. En de werkvloer, nou, dat kan deze radio zijn, dat kan een gemeente zijn, zoals gemeente Hilversum bijvoorbeeld, die het charter gaat tekenen. Maar dat is ook ABN AMRO bijvoorbeeld.
Ja, en je noemt de charter al.
Ja.
We hebben dus een charter.
Ja, we hebben een charter. Dat is eigenlijk een soort verklaring waarin een bedrijf opschrijft wat zijn doelstelling of haar doelstelling is op het vlak van diversiteit en inclusie. Dus je maakt het heel specifiek.
Okay.
Je schrijft een plan van aanpak hoe je het gaat bereiken en dan ga je met behulp van ons aan de gang.
Oké, okay, en hoe helpen jullie daarbij?
Nou, wat het belangrijkste is denk ik dat we zijn nu met 180 bedrijven.
Zo.
En wat wij doen is de goede praktijken ophalen bij bedrijven die hebben getekend. Dus kijken wat doen zij aan bijvoorbeeld acceptatie homoseksualiteit op de werkvloer, of Hoe krijgen ze mensen binnen met een andere culturele achtergrond? Nou, al dat soort vraagstukken. Daar halen wij goede praktijken op en die geven we weer door aan andere bedrijven.
Ja. Moeten we ons nou nog zorgen maken? Is dit een onderwerp waarvan je zegt van nou, we hebben echt nog heel veel te doen? Of zijn we best leuk op weg met z'n allen?
Nee, we zijn niet best leuk op weg met z'n allen. Nee,
want volgens mij denken wij Nederlanders dat we heel open-minded zijn. En dat we heel diversiteit. Ja, dat vinden we allemaal prima. Maar de werkelijkheid is volgens mij anders.
Ja, als je bedenkt dat niet meer dan 2% van de mensen die op top- of subtopniveau werken een andere culturele achtergrond hebben.
Niet meer dan 2%?
Nee, nou, dat is toch een serieus gegeven. Ja. Voor vrouwen ligt het hoger, maar is het ook niet 50-50. En hoe lang zijn we daar al aan het investeren?
Ja.
Dus ik zeg niet dat we... We zijn inderdaad stappen aan het zetten. Maar ik zeg ook niet, het is een gelopen race.
Nee, is het ook gewoon iets van de lange adem? Heeft het ook, ik kan me ook voorstellen dat het een... Ja, dat het in moet slijten. Dat je dit niet van vandaag op morgen kan regelen.
Het is zeker een proces van lange adem. En ik zou ook geen eindpunt kennen. Dus inclusie, ja, wat is je eindpunt?
Ja.
Het gaat erom dat je steeds goede stappen zet in de richting van meer inclusie.
Ja.
Maar ik kan niet zeggen, ik kan geen bedrijf aanwijzen van dit is een 100% inclusief bedrijf. Dat is een constante ontwikkeling. Heel mooi voorbeeld van EY bijvoorbeeld. Die heeft nader laten onderzoeken wat het voordeel ook kan zijn van mensen met dyslexie. He, dus niet alleen maar dat je minder makkelijk foutloos schrijft, maar ook wat zijn kwaliteiten die boven komen drijven, juist bij mensen met dyslexie. Dat hebben ze laten onderzoeken. Daar zitten hele krachtige eigenschappen, bijvoorbeeld op hoofdlijnen kunnen denken, heel goed in beeldtaal kunnen denken. Nou, dat komt dan boven drijven en daar richten zij dan recruitment op in. Nou, dat zijn nieuwe inzichten.
Ja,
dat hebben we niet altijd zo gezien.
Voordat je het weet, gaan we selecteren op dyslexie in plaats van...
Ja, doen ze ook.
Ja, hè? Dat is wel grappig, ja. Ja. Volgens mij was Einstein dyslectisch.
Ja, dat is waar. Dat is een hele goeie, ja. Hij was dyslectisch.
Ja. Ja, mijn dochter, dat is altijd het voorbeeld wat mijn dochter noemt. Die zei, dat is gewoon een kwaliteit.
Ja. Heel goed. Heel goed.
Ik wil het eigenlijk deze uit... Want we kunnen natuurlijk uren praten over hoe belangrijk het is. En, maar ja, naar deze uitzending, naar deze aflevering... luisteren mensen die er iets mee willen gaan doen. En die zitten vooral met de vraag, hoe dan? Dus die hoeven we niet meer te overtuigen. Als het wel zo is, luister een andere aflevering dan deze. Ik wil eigenlijk met jullie gaan kijken, hoe gaan we dat dan doen? Hoe pak je dat nou aan? Dus je kijkt rond in je organisatie, je denkt ja... Ja, dit is echt geen afspiegeling van de samenleving. Te weinig van alles. En te veel van hetzelfde. En dat kan ook zijn te veel vrouwen. Hè, als je in de zorg werkt of in het onderwijs. Waar begin je? Ik kijk jullie gewoon allebei aan. Dan gaat er vanzelf eentje praten. Ja, toch?
Ik denk dat het start met inzicht.
Oké.
Dus dat je in ieder geval weet van wat wil je bereiken. En hoe wil je daar dan komen. Het erover hebben, dat is van een beginpunt. Want heel veel bedrijven hebben het er al niet eens over. Dus het is al in ieder geval om te gaan kijken van oké, waar willen we naartoe en wat zouden we willen bereiken als bedrijf. En daarvoor heb je ook cijfers nodig. Dus hoe staan we er nu voor?
Dus ook tellen.
Tellen.
Ja, dat vind ik best wel spannend.
Ja.
Want heel veel dingen mag je volgens mij helemaal niet tellen.
Heel veel wel.
Ja. Het glas is half vol.
Ja, nee, daarom. Dus kijk, diversiteit is zo groot. Er zijn zoveel verschillende thema's. Kijk, op gender mag je tellen. Daar hebben we al jarenlang zijn we daar onderzoek aan het doen. Maar zelfs culturele diversiteit kan je gaan meten in je bedrijf. Dus,
ja, hoe dan?
Als je het op vrijwillige basis opvraagt.
Okay.
En daar met je bedrijf iets... niet op individueel niveau, maar op hoog niveau... acties op wil ondernemen, dan mag je het gewoon aan je medewerker vrijwillig vragen hoe ze eruit. Ja,
en dat lijkt mij dan, hè, hoe vraag je dat nou op zo'n manier dat mensen denken, daar ga ik aan meedoen? Want ik kan me ook voorstellen als ik ineens een mailtje krijg en daar staat, wij zijn benieuwd naar jouw etnische achtergrond, dat die denkt, ja, dank je de koekoek, daar gaat je niks aan.
Nou ja, juist omdat wij hebben dat gedaan een aantal jaar geleden. Dus wij zijn er ooit mee begonnen. Echt met de insteek van, goh, wij willen diverser worden. Wij zien dat wij een hele witte top hebben. Wij willen daar verandering in brengen. Dus willen we ook hoe gaan we daar verandering in brengen? Door te gaan meten, door in ieder geval inzicht te krijgen wat er is. Dus we hebben het op een hele positieve manier benaderd. Van we willen gewoon een verandering brengen.
Ja, dus dan begin je bij wat je wil bereiken. Dus dan zeg je, joh, zoals het nu is, vinden we het niet goed. Daar willen we wat aan doen. En dus we hebben je hulp nodig.
Ja.
En laat weten wie je bent.
Ja, en het hoeft niet. Als je het niet wilt, hè? Hoeft
ook
het niet.
Okay. Ja.
Hè? Dus het is geen verplichting. Maar goed, we zien toch dat 70% het heeft ingevuld. Dus dan merk je ook wel dat de bereidheid...
70% van de hele organisatie.
Ja.
Oh, dat is hartstikke veel.
Dus dan je ziet ook wel dat je dan... mensen willen het ook wel vaak invullen. Je hebt altijd naar mensen die het niet willen. Is ook geen probleem. Maar dit zegt wel wat als wij als het voor 70% van onze medewerkers weten.
Alice, is dat een voorwaarde om dit voor elkaar te krijgen? Dat je collega's geloof in hebben dat je dit echt wil? Want je gaat allemaal dingen vragen. Ook als je vraagt bijvoorbeeld naar of je iemand vindt van zichzelf dat hij een beperking heeft. Ook daarvoor geldt dat mag je niet zomaar vastleggen. Nou, zo zijn er nog wel een aantal van dat soort dingen. Kan me ook seksuele geaardheid, kan ik me ook voorstellen. Je denkt, ja, hallo, waarom wil je dat weten? Als je je niet veilig voelt, als je niet gelooft dat met de juiste intentie gedaan wordt. En dan krijg je het toch niet van de grond?
Nee, er moet zeker vertrouwen aan ten grondslag liggen. En ik denk dat tellen is één ding. Dus dan heb je het echt over diversiteit. Nou, ik vond eigenlijk wel een mooi voorbeeld wat je zei in het begin. Hè, dat je de stap zet van, hey, hoeveel gasten heb ik nou eigenlijk? Man-vrouw verhouding.
Ja.
Nou, dat is een hele belangrijke stap. En dat is kenmerkend waarom. En dat is ook waarom diversiteit en inclusie zo interessant zijn. De eerste stap is dat je toch te raden gaat bij jezelf. Dus je bent zelf eigenlijk doelgroep van het vraagstuk. Van wie kies ik eigenlijk en wie zit er nou eigenlijk tegenover mij? En hoe, in tweede instantie ook, hoe ga ik ermee om? En dat is ook een heel belangrijk vraagstuk. Van hoe ga ik ook om met die ander? En geef ik ook voldoende ruimte? Of is het patroon wat ik aanreik eigenlijk zo sluitend dat er ook helemaal niet zoveel meer mogelijk is dan die norm die ik opleg? En dat maakt het dat het aan de ene kant een soort inside journey is. Dat je goed naar jezelf kijkt. En aan de andere kant dat je in je bedrijf zowel je processen als je communicatie als je leiderschap aanscherpt zodanig dat er ruimte is voor anders. Voor andere achtergronden, voor ander gedrag, andere communicatie, noem maar op.
Ja, daar wil ik zo met jullie verder naar gaan kijken. Ben zo eerst even heel benieuwd hoe je nou voor je organisatie bepaalt wat nou eigenlijk je ambitie of je richting op dit gebied is. Daar gaan we zo eerst naar kijken. En dat ga ik vragen aan Alice O'Day en Nicole Botger, die van bij mij te gast zijn in de studio.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
Ja, we praten over diversiteit en inclusie, moet ik daarbij zeggen. Want die zijn bijna onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Alice O'Day van Diversiteit in Bedrijf en Nicole Botger van ABN AMRO zijn in de studio. Nicole, je zei het net een beetje tussen neus en lippen door. Ja, je moet meten. Hè? Wie hebben we überhaupt? Daardoor, dat geeft volgens mij ook een beetje het gevoel van hoe groot is ons vraagstuk eigenlijk. Ja. Kan volgens mij ernstig confronterend zijn. Je moet ook weten waar je naartoe wil.
Ja.
Hoe ziet dat eruit? Want een afspiegeling zijn van de samenleving, dat staat natuurlijk, kom je ongetwijfeld op heel veel plekken tegen in jullie vakgebied.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk niks.
Nee. En uiteindelijk is het ook alles. Hè? Dus,
ja.
Dus je moet ergens gaan beginnen. Van goh, waar wil je naartoe gaan? Hoe wij het bijvoorbeeld hebben aangepakt. Is gekeken van oké, hoe staan we er nu voor? Niet alleen over ABN AMRO in totaal. Maar ook per bedrijfsonderdeel. En waar kan dat bedrijfsonderdeel naartoe groeien. In de komende aantal jaar? Wat is ook haalbaar?
Ja. Hè?
Dus bijvoorbeeld onze corporate bank. Moet van iets verder komen dan onze retail bank. He, dus die zijn al iets verder qua genderdiversiteit. Maar onze corporate bank is bijvoorbeeld weer verder qua culturele diversiteit. Dus zo hebben we per onderdeel gekeken van waar willen we naartoe. En hoe gaan we dat de komende 3 jaar. Dus wij hebben KPI's tot eind 2020 vastgezet met elkaar. Wat hebben we dan nodig om dat de komende jaren te bereiken?
En hoe kom je dan tot die afspraken per onderdeel?
Het is bij ons in onze Exco, onze Raad van Bestuur heet tegenwoordig Exco, is dat met elkaar afgesproken. In ieder geval dat we gezegd dat wij targets met elkaar gaan formuleren. En dan zijn ze zelf aan de slag gegaan. Dus de business is zelf aan de slag gegaan, dus niet HR. Om dat te gaan bedenken van oké, waar willen we naartoe? En dat is weer teruggekomen en daar is een discussie over gevoerd.
Ja,
en ook wel aan elkaar gezegd oké, maar dat vind ik wel een beetje laag. Of dat kan wel wat hoger. Of is dat niet te hoog? Dus daar is wel echt een gesprek over gevoerd.
Oké, en je zegt niet voor niks, niet HR.
Nee.
Als een soort tussenzinnetje.
Ja.
Daar vind je wat van.
Nou ja.
Denk ik.
Ja. Kijk maar aan inderdaad. Ik ben van HR. Kijk, ik vind... mijn rol in die zin heel erg belangrijk binnen de bank om het te monitoren en het bij elkaar te brengen. Hè. Dus ook voor dit soort gelegenheden te gaan spreken, om nieuwe ideeën te gaan bedenken. Maar het is niet van mij. Ik ben niet verantwoordelijk dat onze bank diverser wordt. Ik ben wel verantwoordelijk dat we er aandacht op hebben en om het te coördineren. Maar het is heel erg van het bedrijf zelf. En dat voel je ook heel erg.
Dit klinkt ook, want jullie zijn hier niet voor het eerst. We hebben ook al gesprekken gehad over bijvoorbeeld aannemen van mensen met een beperking. Ja. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Ja. Hè? Daar zeggen jullie ook van dat is van de business. Daar wordt eigenlijk neergelegd van wij vinden dat met z'n allen dat we dit moeten doen. Kom maar terug met wat je denkt dat je kunt doen.
Ja.
Waar je ambitie ligt. En het grappige wat ik vond is dat er ook een soort interne strijd een beetje ontstaat. Toch? Dat ze zeggen, maar wij kunnen nog wel een tikje harder.
Ja, ook wel. Maar je ziet de bereidheid is heel erg groot. Wij zijn dus nu ook begonnen met het aannemen van statushouders. Maar dat is eigenlijk begonnen door medewerkers. Die hebben bedacht van, wij gaan een business case. Wij willen sociale impact bereiken met elkaar. Wat kunnen we doen? We hebben heel veel IT'ers nodig, hè, want we zijn naar digitaal aan het gaan. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we die IT'ers binnenhalen? Dus zijn ze gekeken naar de groep statushouders. En hebben heel veel statushouders in dienst gekomen met een IT-achtergrond. Nou, dat werd voor die medewerkers werd het project een beetje te groot. Dus zijn ze bij ons komen aanklopen. Kunnen jullie het proces gaan coördineren? Want we zien dat er best wel veel vraag voor is. Ook uit andere bedrijfsonderdelen. Dus hebben wij dat ook omarmd om dat te gaan oppakken, het proces.
Ja.
Maar je ziet dus dat het vanuit, als het vanuit de medewerkers komt of vanuit het bedrijf zelf, dat er veel meer appetite is om het te omarmen. En met elkaar ermee aan de slag te gaan.
Ja, Alice, dat is natuurlijk fantastisch als dat gebeurt. Aan de andere kant, het gaat niet voor niks niet vanzelf.
Nee, maar
toch?
Je ziet
anders
wel,
dan hadden we met z'n allen geen uitdaging gehad. We hadden er geen aflevering van dit programma over hoeven maken.
Nee, dan zaten we hier niet in.
Nee.
Maar wat je wel ziet is dat als streefcijfers worden vastgesteld, dus dat je zelf kijkt binnen je bedrijf van wat wil ik nou eigenlijk bereiken? Wat kan ik van het bedrijf vragen? Hè? In die zin is een bedrijf in Noord-Groningen kent een hele andere context dan bijvoorbeeld hier in de Zuidas van Amsterdam. Dus al dat soort dingen wegen. Een technisch bedrijf heeft het veel moeilijker om vrouwen aan te trekken dan een dienstverlenend of een zorgbedrijf. Die moet juist mannen zoeken. Dus daar hebben we al mee begonnen. Dus stap 1 is al dat je de streefcijfers opstelt. Dus je maakt het wel hard. En in aanvulling.
En ook haalbaar hoor ik Nicole zeggen.
Ja,
wel haalbaar zijn.
Maar anders, zo ambitieus mogelijk. Haalbaar, maar bijna niet. Want anders gaat ook niemand lopen. Het moet niet te gemakkelijk zijn.
Nee, maar ook niet te moeilijk kan ik me voorstellen. Nee. Want dan denkt iedereen, dit is niet te doen.
Nee, maar je moet het vooral doen. Je moet vooral, want als er geen ambitie wordt geformuleerd in termen van streefcijfers, dan neemt iedereen ook een beetje een loopje met het proces. En dan ga je eens een keer samen leuk lunchen met het verschil als agendapunt. En dat is het dan. En we zijn niet voor een soort multiculturele barbecue of zo. We zijn echt wel voor een inclusief bedrijf.
Ja.
En dan moet je dus ook. Het klinkt altijd veel softer dan dat het is. Het is gewoon keihard werken. Maar wel met.
En dus ook keiharde cijfers gewoon stellen.
Keiharde
cijfers.
Gewoon
doelstellingen klaar. We willen dus zoveel procent. We willen zoveel extra.
Ja.
Okay.
Ik vind de bedrijven die dat combineren met kwalitatieve maatregelen. Dus dat je ook kijkt naar de processen, de procedures, de omgangsvormen. Dus niet alleen maar naar de cijfers. Die combinatie is optimaal.
Oké. Okay. Nou hebben we hebben gemeten. We hebben een doel gesteld. Vervolgens moeten we iets gaan doen. Want anders gebeurt er alsnog niks. Wat is nou de belangrijkste randvoorwaarde om succesvol te kunnen zijn?
Ik denk dat het belangrijkste is dat je mensen aantrekt met andere achtergronden. Als dat niet het geval is, stel je bent een bedrijf met een heel homogeen personeelsbestand, dan is stap 1, trek nou eens een groep aan die niet in je bedrijf of amper is vertegenwoordigd.
Ja.
Dat is dan stap 1. Want je kan wel allemaal trainingen geven en mensen bewust maken van verschillen. Maar als ze niet tegenkomen, wat heb je daaraan?
Maar zeg je dan eerst aannemen en dan gaan we mee leren omgaan? Of draai je het om? Zeg je we gaan eerst zorgen dat er een vruchtbare bodem is. We gaan trainingen doen en bijeenkomsten en weet ik veel wat allemaal. Om te zorgen dat iedereen denkt, dit is belangrijk. Dan gaan we iemand aannemen.
Nee, want wat ook echt wetenschappelijk bewezen is, dat als je bijvoorbeeld trainingen doet over dat je verschil moet accepteren, dat je je vooroordeel moet reduceren. Als je dat doet in een setting waar geen verschillende achtergronden zijn, heeft het een averechts effect.
Oh, echt waar?
Ja, dan zitten de verschillen gewoon vast in je hoofd. Omdat je niet een genuanceerd beeld krijgt, omdat er geen ander tegenover je zit waarbij je dat kan bedenken. Dus geef geen trainingen, unbiased recruitment of wat dan ook, als je geen verschillende achtergronden echt tegenkomt op de werkvloer.
Aha.
Dus het moet hand in hand gaan. Ik denk en liefst op hetzelfde moment.
Het liefst op hetzelfde moment. Ja, ik hoor je ook zeggen, als je dan toch moet kiezen, eerst iemand aannemen die anders is.
Eerst want
anders,
verschil binnenhalen.
Anders heeft het helemaal geen zin.
Nee, wat mij betreft niet.
Oké. Nicole?
Nou, daar ben ik het wel mee eens. Want als je geen diversiteit hebt, kan je nooit inclusie bereiken met elkaar. Dus je moet wel wat anders denkende in huis hebben om het verschil te kunnen maken. Maar dan is het juist het allerbelangrijkste dat we mensen die anders zijn, dan wat we in huis hebben, ook wel laten floreren. En ook wel zichzelf kunnen zijn. Dus niet dat ze zich helemaal gaan aanpassen aan wat er al zit.
Dat zie je ook toch? Dat zie je toch ook gebeuren?
Dat zie je ook gebeuren. Dus wij worden wel vaak gezien van, goh, jullie doen heel veel en we doen goede dingen. Maar zijn we dan echt, zijn we er dan? Nee, nog lang niet. Dat als bedrijf ook.
Nee, want help mij eens even. Want diversiteit en inclusie, dat wordt door elkaar gebruikt. Wanneer ben je hoe werk je aan inclusie? Wat streef je dan na?
Ja, voor mij is het dat mensen echt zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Dat ze hun hele zelf kunnen meebrengen. En daarin ook hun eigen ideeën kwijt kunnen in het bedrijf. En daar ook naar geluisterd wordt.
Ja, oké. En daar zit hij dus. Want iemand kan heel erg zichzelf zijn.
Ja.
En daarvoor niet, laten we zeggen, hij of zij wordt er niet door voor gestraft.
Nee.
Maar als er niemand luistert, dan ben je alsnog geen inclusief bedrijf. Nee. Dus het gaat erom dat je goed naar elkaar kan luisteren. En dat je, ook al is iemand anders, ook al denk je misschien, hé, wat is dit nou weer?
Ja, maar uiteindelijk het wel kunnen inzien van, goh, heeft toch wel een punt. Of zij, zo heb ik er niet naar gekeken. Dus je moet daar wel open voor staan. Want iedereen heeft in zijn hoofd, plaatst mensen in hokjes. En dat is helemaal niet verkeerd. Ik doe het zelf ook. Maar om daar elke keer weer bewust van te zijn, van hoe kunnen we daar verandering in brengen? En hoe leggen we daar niet het vergrootglas op? Toevallig hebben wij vanmorgen ook een discussie gehad. Er worden een aantal vrouwen benoemd op hogere posities, maar dan ligt er gelijk een vergrootglas op. Als een man benoemd wordt op een hogere positie, ligt daar niet een vergrootglas op. Als de vrouwen dan niet redt, dan wordt het vaak gezien als het vrouw zijn. Als een man het niet redt, ja, de context was niet goed. He, dus daar zit ook nog heel veel dingen in waar we echt nog wel met elkaar kunnen over na kunnen denken en kunnen werken.
Ja, want dat vind ik dat we dat niet vaak genoeg kunnen zeggen. Alice, je moet me maar even helpen. Ja. Wij discrimineren allemaal.
Ja, zo
per definitie.
Ja,
toch?
Ja, zeker. Je eerste reacties indelen, snel oordelen voor het geval er iets misgaat.
Ja.
Snel kunnen handelen. Dat is je eerste reactie.
Dat zit gewoon ingebakken in ons brein.
En dus wij scannen ook het oudste brein. Hè? Dus het oerbrein, daar zit dat. Dus dat is ook heel krachtig.
Ja, en daar gaan we ook waarschijnlijk, in ieder geval, wij gaan het niet meer meemaken. Evolutie gaat daar misschien korte metten mee maken. Maar dat duurt dan een paar duizend jaar.
Ja, dat kan ik niet inschatten hoe lang toch? Dat duurt. Maar wij gaan het niet meemaken. Dat weet ik
nee,
wel.
Maar we zullen dus bewust moeite moeten doen om dat uit te schakelen. Want dat doen we altijd. En volgens mij, toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik echt, nee, ik niet, weet je wel. Ja, ik ook.
Maar ja, ik denk ook niet dat je het moet uitschakelen. Want het helpt je ook in heel veel situaties. Anders zou je doodmoe worden als je iedereen blanco tegemoet treedt en geen enkel vooroordeel of wat dan ook hebt of associatie. Nou, je gaat je werkdag niet volmaken. Dat ga ik je zeggen. Dus het helpt je enorm om snel iets in te schatten. Ja. Alleen wat wij echt bepleiten is dat daar overheen toch ook nog een gedachte komt van dat het ook anders kan. Of dat je ook nog luistert naar, hey, ik pas dit of dat op die manier in, maar misschien ligt het wel anders. Dus je moet wel zorgen dat er alternatieven mogelijk zijn. Dat is eigenlijk de essentie. Maar wij zullen nooit zeggen van dat moet verdwijnen. Want dan zou het ook niet werkbaar wezen.
Nee, dan moeten we alles bewust gaan doen. En daar worden we veel te moe van.
En ik vond ook wel mooi wat Nicole zegt hoor. Als het gaat over inclusie, dan gaat het echt over je gewaardeerd voelen en je thuis voelen. Het is ook jouw bedrijf. En dan zie je dat niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op bedrijfsniveau. Dan zie je dat de wensen soms onverwachts anders zijn. Ik zie nu grote bedrijven vrouwen vragen van, zou je op topniveau willen fungeren? He, vrouwen in subtop of wat dan ook voor pijplijn. En dan zie je dat de wens van die vrouwen soms, dat zij soms aangeven van, nou, dat willen we eigenlijk niet. Nou, waarom niet dan? En dan geven ze aan, ja, dan zitten we alleen op dat macrobeleid en meer op de machtsvraagstukken. Terwijl wij vinden het heel interessant om voeling te hebben met of cliënten of klanten, he, afhankelijk van je bedrijf. Nou, je kan dan ook nadenken over hoe kunnen we de top inclusief maken. Misschien is dat wel een hele reële en vruchtbare wens die specifiek toevallig komt vanuit de vrouwen. En misschien maak je het, als je de top anders inricht, ook wel aantrekkelijker voor vrouwen om dan toch daar te functioneren. Dus het is ook niet altijd zo, in die zin ook niet zo vooropgezet, dat je altijd denkt in termen van part-time of dat de obstakels die we al kunnen bedenken. Dat je moet dan nog blijven zoeken naar, is er meer dan dat?
Mooi. We praten zo verder. Maar we gaan straks eerst naar de column van Sven Ronkes. Die hoor je zo.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, hij is terug. En we zijn zo blij dat hij terug is. Want we kunnen gewoon niet zonder hem. Ja, laten we eerlijk zijn. Het is misschien niet handig om het tegen hem te zeggen. Want dan krijgt hij misschien nog capsones of zo. Maar ik verwacht dat eerlijk gezegd niet. Sven Ronkes, onze columnist, onze sit-down comedian. En fijne collega die ervoor zorgt dat ABN AMRO nog diverser en inclusiever wordt. Die hangt aan de lijn. Hoi Sven. Hangt helemaal niet aan de lijn. Hey, Sven is weg. Nou, we gaan Sven zo even terugbellen. Maar we gaan eerst maar eens even verder praten in de studio. Dames, jullie moeten me even helpen. Want het grappige was, Sven die zei net al aan de telefoon dat hij last had met zijn telefoon. Dat hij wel eens uitviel. Dan zal je altijd zien, soms dan verdwijnt hij even. Maar dat doen we Sven aan het einde van de uitzending. Dat doen we Sven nog even. Waar moeten we aan sleutelen in de organisatie om te zorgen dat we diverser worden? We hebben ervoor gezorgd dat we een doel hebben. We hebben gemeten. We zijn er nog lang niet. Het is uitdagend. Moeten we daar nog iets met het leiderschap doen? Gaan we training geven? Gaan we cursussen geven? Wat zijn de stappen? Zijn er stappen überhaupt? Is er een soort blauwdruk, draaiboek? Doe dit en dan komt het goed. Nicole?
Blauwdruk, weet ik niet. Ik denk dat voor elke organisatie het belangrijk is dat je zelf gaat kijken van oké, wat is er dan nodig? Is het dan nodig om met mijn recruiters talent attraction tegenwoordig aan de slag te gaan? Of gaan we met onze managers in gesprek, met onze leidinggevende in gesprek? Dus dat is ook per bedrijf verschillend. Ik denk dat je op heel veel verschillende plekken moet gaan sleutelen, de aandacht ervoor vragen, er continu ook over praten of een congres hosten wat wij samen met diversiteit en bedrijf gedaan hebben. Dus je moet op heel veel verschillende plekken op dit terrein aandacht blijven vragen. En daar waar nodig, misschien specifiek met een bedrijfsonderdeel, nog dieper om tafel gaan om te kijken wat er nodig is. Wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben is dat wij diversiteitscirkels hebben per bedrijfsonderdeel, die gaan kijken van waarin zit het nou in ons bedrijfsonderdeel? Is het meer met gender te maken? Hebben we meer met cultureel te maken? En wat voor acties gaan we daar dan op doen? Of gaan we over inclusiviteit in de breedste zin van het woord
praten? En zo'n circle, is dat een groepje mensen die daarmee
bezig zijn? Groepje mensen, ja. Wij zijn over aan het gaan op Agile.
Oh, tuurlijk.
Ik heb gehoord dat je daar vaker over
tuurlijk.
Ook wij zijn de beweging.
Iedereen noemt het weer anders. Dus het zijn circles en tribes en dat is allemaal niet meer te volgen.
En bij ons is het eigenlijk, een circle is een aantal mensen in een bedrijfsonderdeel met senior posities ook. Die over dit thema gaan praten. En daar ook acties voornamelijk onder op gaan hebben. En dus het is niet alleen een praatclubje, maar ze hebben echt specifieke acties die zij dan per onderdeel gaan doen. We hebben bijvoorbeeld de functiecircles. Die hebben ook nog eens een keer 60 ambassadeurs daarnaast. Dus ook nog eens een keer in dat bedrijfsonderdeel zijn er ook nog eens een keer 60 mensen die ook nog eens actief daarmee bezig gaan. Dus je moet het als soort olievlek laten.
En hebben jullie dat zelf zo bedacht of ontstaat dat dan gewoon?
We hadden vroeger een diversity board. En dat was ook voor destijds was heel erg goed om eigenlijk de streefcijfers te krijgen. Om het gedachtegoed, oké, arbeidsperk, hoe gaan we daarmee om voor elkaar te krijgen? Maar uiteindelijk zat er te weinig actie in. En dus hebben we dan gedacht, hoe krijgen we meer actie in het... Want het is voornamelijk ook doen. Hè? Je kan er heel veel over praten. We kunnen heel veel analyses doen. Maar als je niks doet en niks verandert, dan gebeurt er ook niks. Dus we gaan kijken, hoe kunnen we het iets dichter bij de bedrijfsonderdelen zelf brengen. En daardoor hebben we dat opgericht. En eigenlijk is dat een hele succesvolle move geweest. Omdat je nu ziet dat veel meer mensen ermee aan de slag zijn. Dus wordt het, ja, als draait het door de hele organisatie heen.
Ja, dus je hebt eigenlijk gewoon een groep mensen nodig die er enthousiast over zijn. Die daar ook in een soort structuur zitten. Zodat ze daar steeds weer aandacht voor hebben. Want ja. Ik kan me ook voorstellen dat voordat je het weet verdwijnt het weer. Omdat je druk hebt met allerlei andere dingen.
Ja, reorganisaties die eraan komen. Wij hebben het ook in ons reorganisatieproces opgenomen. Ja, dus als er reorganisaties zijn, wordt er ook gekeken naar diversiteit. Dus we proberen eigenlijk ook wel in de HR-processen die er zijn, om het daar ook in mee te nemen. Dat is ook wel belangrijk.
Ja. Nou, Alice, wat zie jij nou bij andere organisaties? Jullie hebben er 180 die aan jullie verbonden zijn. Hè? Los van nog veel meer als je optelt wie er allemaal lid zijn bij de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Wat is een soort sleutel tot succes die jij langs ziet komen?
Nou, wat ik vooral zie is dat veel bedrijven eigenlijk wel graag willen veranderen in de richting van een meer divers of inclusief bedrijf. Maar ook niet altijd weten hoe ze dat het beste kunnen doen. En nou ja, je begon al met wat is stap 1 die je moet zetten? Nou, je werving- en selectieprocedure bepaalt ook grotendeels welke kandidaten je binnenkrijgt. Ja. En als je bedrijven er attent op maakt dat ze bijvoorbeeld altijd dezelfde kanalen gebruiken, of dat ze bepaalde taal gebruiken in hun vacatures die een bepaalde groep helemaal niet aanspreekt. Of dat de commissies, de hele selectieprocedure eigenlijk niet inclusief is. Ja, als je op al die facetten, als je daar aandacht voor hebt en je maakt dat proces meer diversity proof, dan verandert er vanzelf wat met de hele organisatie. Dus ik denk wat vanuit onze optiek belangrijk is, is om te blijven kijken van op welke fronten kun je gericht advies geven om die bedrijven echt tot actie aan te zetten. En dan is werving en selecteren is eigenlijk nog wel iets tastbaars. Maar als je dan kijkt naar een inclusief bedrijfsklimaat, dan is het eigenlijk nog complexer.
Ja, ja. Ja, nou, laten we die werving en selecties pakken. Hè?
Ja.
Maar wij vragen altijd. We hebben altijd, als we 3 kandidaten overhouden, moet minimaal 1 vrouw tussen zitten. Of 1 man. Het ligt eraan wat je, welke kant je op moet inclusief worden.
Ja.
Maar ja. Die mannen zijn gewoon beter. Of die vrouwen zijn gewoon beter. Ik heb ze allebei al langs horen komen. Hoe zorg je er nou voor dat je dat doorbreekt? Want uiteindelijk zijn wij natuurlijk ook in dat selectieproces onbewust weer op zoek naar iemand die op ons lijkt. Want die vinden het leukst.
Ja. Maar ja, wat is kwaliteit? Dat is een heel subjectief begrip. Hè? Wat ik heel vaak zie, is dat een bedrijf een soort standaard rijtje heeft. He, opgenomen in de eisen voor binnen de vacature. Dat standaard lijstje repeteert, maar hoopt dat er iemand solliciteert met een andere culturele achtergrond en dat die het kan worden.
Ja.
En dan leggen ze dat lijstje eigenlijk op de cv van die persoon en dan zegt ja, moesten voor kwaliteit toch anders gaan. Maar ik ga dan met die bedrijf in gesprek en dan zeg ik, goh, waarom wil je eigenlijk iemand met een andere culturele achtergrond? Nou, dan is het toch niet om de kleur van de huid of de haar of wat dan ook. Dan gaat het toch echt om bijvoorbeeld dat je cultureel sensitief kan opereren. Dat je kennis hebt van netwerken van culturele gemeenschappen. Hè? In de Marokkaanse Nederlands, Turkse Nederlands, wat dan ook. Of dat je vanuit verschillende invalshoeken iets kan analyseren. Dus die specifieke bijdrage zoek je. Maar die worden in competenties eigenlijk niet uitgeschreven. Aha. Dus je blijft iemand beoordelen op een heel traditioneel lijstje, hopende dat er een ander profiel binnenkomt. Ja, zo werkt het niet.
Nee, dus jij zegt eigenlijk, maak dan wat je wil van iemand die divers is, hè, wat dat dan ook is. Maak datgene wat je van diegene wil, maak dat hard, maak dat duidelijk. En zet ze in de functie-eisen.
Nou ja, want dat is ook
selecteer
biased.
Selecteer daarop.
Ja, dus. Want dan kun je het ook valideren. Dan is dat dus ook een kwaliteit. Jouw kennis van of jouw cultuursensitieve manier van opereren. Dat hoeft niet iemand te zijn met een bijvoorbeeld Marokkaans-Turkse achtergrond. Dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn met een autochtone Nederlander die 20 jaar, weet ik veel, ergens heeft geleefd of zo, hè, in een ander land. Dus dan til je het op het niveau van competenties. En dan heb je een hele eerlijke manier van het beoordelen van kwaliteit. En dan kun je inderdaad spreken over verschil in kwaliteit. Maar zolang je geen recht doet aan wat je zoekt, kun je daar eigenlijk ook niet op die manier over oordelen.
Ja. En Nicole, moet je ook gewoon zo nu maar dan niet eens zeggen, wij hebben nu gewoon iemand nodig Wij kiezen er bewust voor. Hier op deze vacaturefunctie. Wij nemen gewoon een vrouw aan. Of een man. Of een, iemand met een andere etnische achtergrond. Of iemand met een beperking. Want die hebben we nodig binnen het team. En daar zijn er zat van te vinden die hartstikke goed zijn. Dus we kiezen er bewust voor om die persoon aan te nemen.
Ik denk als er allemaal de nodig is wat er voor die functie wat er te doen is, zou je dat best kunnen doen. Ik denk
maar doen jullie dat ook? Zeg je dus soms gewoon, nou weet je, het is allemaal leuk en aardig, maar hiervoor gaan we gewoon een vrouw aannemen.
Nou, dat weet ik eigenlijk niet, want ik zit niet bij de aannemers. Maar wat wij wel doen, is in ieder geval op de shortlist zetten we niet één vrouw, maar zetten we meerdere vrouwen. Want als er één vrouw staat ten opzichte van twee mannen, dan verlies je het eigenlijk al, wetenschappelijk gezien verlies je het al. Dus je moet in ieder geval al twee neerzetten ten opzichte van twee mannen. Dan heb je iets meer kans dat het een vrouw wordt. En dan nog is het uiteindelijk de keuze. Maar goed, uiteindelijk willen wij wel daar een verandering in aanbrengen. Dus gaan we wel kijken van hoe kunnen we nou degene die aanneemt, bewust maken. Kijk eens naar je team. Kijk eens om je heen. Hoe ziet dat team eruit? Als je 7 mannen hebt. En je hebt een nieuwe vacature. Nou, ga dan eens. Ga daar eens over in gesprek. En daar bij onze recruiters hebben daar wel de gesprekken over met de managers.
Ja. En Alice, als je dat zo hoort. Hè, dan denk je eigenlijk. Eigenlijk zorgt dit ervoor dat je het over dit onderwerp hebt. Dat je het over diversiteit. Dat je het over inclusie hebt. Dat je ook beter aan het nadenken bent. Wie wil ik eigenlijk hebben? Wie heb ik nodig voor mijn team? Dus veel meer dan, Jan is weg en die was zo goed en die werkt nu bij de concurrent. We hebben zeg maar Jan nodig, maar dan een andere Jan.
Ja.
Want dat is natuurlijk wat er meestal gebeurt. Ja. Hè? Ja, ja. Je neemt iemand aan die je al had, want dat is zo fijn. Of die je al hebt, want dan dat is inpassen en dan hoef je er niet zoveel aandacht aan te besteden als leidinggevende.
Ja, je ziet dat heel veel processen gerepeteerd worden. En dan heb je bij de grotere bedrijven nog het voordeel dat er een HR-afdeling is die kan investeren in innovatie. Maar stel dat je een MKB-bedrijf bent of een niet al te groot bedrijf. Dan drijf je heel vaak ook nog eens op dezelfde procedures. Want je hebt niet eens een HR-afdeling voor vernieuwing, snap je? Dus dat zie je in Nederland veel gebeuren. We hebben weinig tijd voor de zaak. We moeten heel veel doen in korte tijd. Dus dan haal je ook eigenlijk een beetje de marges eruit voor verandering. Ja, diversiteit en inclusie staat voor verandering. Dus je ziet, je vroeg in het begin van vind je dat we hard lopen? Ik denk dat een beperking in de Nederlandse context is dat we niet zoveel tijd hebben om echt rustig te investeren in een verandertraject. En ik denk dat we ook niet altijd veel tijd nemen om naar de ander te luisteren. We willen graag door, we willen van A naar B. En alles wat we onderweg tegenkomen, tikken we even aan de kant, zodat we bij B zijn. En dan vinden we dat we succes hebben.
Ja.
Ik denk dat we iets meer tijd kunnen nemen om die ander ook werkelijk te verstaan.
We zijn eigenlijk met z'n allen in ons werk te veel bezig om gewoon voor elkaar te krijgen wat we voor elkaar moeten krijgen. Te zorgen dat de mailbox leeg is of het bureau leeg.
Dat haal je al
dus
vaak.
Dus de stenen
niet
op elkaar staan en dan vervolgens. Dus we hebben meer tijd nodig om eigenlijk langer na te denken over wie willen we eigenlijk zijn als organisatie.
Een van de adviezen, dat was ook de gastspreker bij het congres waar Nicole het net over had, Ilonka Soros, van de diversity manager van de BBC geweest heel lang. Een van haar grootste adviezen was vertraag zodanig dat verandering een plek kan hebben.
Ja.
Nou, ik denk dat het best een goed advies is.
Ja. Ja, en ook een heel lastig advies, en kan ik me zo voorstellen, toch? Ja, nee, ja. We gaan even lekker vertragen allemaal met deze markt.
Ik denk het ook wel, want daarom is het ook wel belangrijk als je ziet als wij hoe wij omgaan met medewerkers met de arbeidsbeperking aannemen of nu de statushouders aannemen. Daar willen wij de managers eigenlijk ook dat proces daarvoor willen zoveel mogelijk in ontzien. Want er zit een ander proces achter dan het normaal aannemen. Dus waar willen wij dat in begeleiden, maar ook te helpen. Van goh, wij gaan in ieder geval de gesprekken aan. Ook met de gemeente Amsterdam, die ons daar heel erg bij helpt. Want het is een ander proces. En dat moet je gewoon zoveel mogelijk versimpelen. En ook goede begeleiding daarop doen. Hè. Dus als wij ook kijken naar mensen met arbeidsbeperking of de statushouders die nu aannemen. Die begeleiden wij gewoon ook het eerste jaar met coaching en dergelijke. Want daar hebben ze vaak in de business as usual of in de werk minder tijd voor. Dus het is wel echt belangrijk dat je daar ook de tijd en ruimte voor neemt om daarbij te begeleiden.
Ja. Wij gaan nu echt schakelen naar Sven. En ik zie ondertussen dat het gewoon mijn domme fout was. Ik had gewoon op het mengpaneel iets verkeerd gedaan. Dus daar ga ik zo uitgebreid mijn excuses voor aanbieden aan Sven Romkes, onze columnist.
People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
En Sven Romkes, die hangt nu aan de lijn. Sven, laat je even horen. Dan weet ik zeker dat je er bent.
Joehoe.
Ja, net was je daar ook. Maar ik had gewoon, nou ja, dat is een heel lang verhaal. Maar het kwam er in ieder geval op neer. Het was mijn ongelooflijk domme fout dat jij, want je was er wel, maar ik had je gewoon onder het verkeerde knopje. En allemaal ingewikkelde technisch gedoe. Ja. Ik heb weer geleerd, zeggen we dan. Hè. Hoera, ik heb een fout gemaakt. Ik heb weer geleerd. Sven, je bent er weer. We zijn heel blij dat je er weer bent. Niet alleen maar omdat je dan de column wil doen, maar ook omdat je gewoon weer kunt duwen en trekken aan de inclusiviteit van heel Nederland. En jouw column, want dat krijg ik altijd braaf van je door vooraf, heet Aan tafel.
Jazeker. Ja, iedereen kent wel die heerlijke roep van je moeder, hè? Je naam, bijvoorbeeld Glenn, en dan aan tafel. Ik denk dat de meeste luisteraars nu inmiddels de ouder zijn die het weer tegen hun kinderen zeggen. Nou, sinds dat ik een herseninfarct gehad heb, ben ik een hele tijd thuis geweest. En dan is het best wel lekker om houvast te creëren in de dag. In mijn geval was dat aan tafel. Na een volle dag met revalidatie, met conditietraining, met motoriektraining en rekken en strekken had ik natuurlijk behoorlijk wat honger gekregen. En moet ik natuurlijk wel zorgen dat er wat op tafel kwam te staan. Ik heb trouwens mijn vriendin ook niet horen klagen toen ik de afgelopen maanden mijn culinaire trucendoos langzaam weer opendeed. Elke dag even boodschappen doen geeft houvast en routine. Na de boodschappen even een slaapje en dan koken zodat er iets aan op tafel stond. In het begin liet ik mijn telefoon de boodschappen voorlezen met zo'n heerlijke voorleesstem. Je moet bananen halen. Zodat ik zeker wist dat ik met de juiste spullen terugkwam. Want mijn geheugen liet me nog wel eens in de steek. Daarna begon ik het steeds meer zelf te doen, zonder de telefoon. Maar ik vergat meermaals de appelkaneelranja, tot groot verdriet van mijn vriendin. Ik had ook continu boodschappen mee die helemaal niet op de lijst stonden, maar wel op een oude lijst stonden. En die ik in mijn hoofd had dat ik die niet moest vergeten. Daarom heb ik voor 12 jaar smoothies in huis en voor 20 jaar thee. Met flink wat slaap en wat training ben ik weer in staat om wat normale dagen te draaien. Ik kan weer woorden herkennen, vind ik zelf heel fijn. En ik kan weer lekker slap ouwe hoeren. Zodat ik niet meer moeite heb om bijvoorbeeld als mijn vriendin zegt, Sven, wat ligt er op de fruitschaal? Dat ik niet eens kan komen op het woord banaan en het woord peer. Maar dat ik weer aan de keukentafel leer om mijn woordassociatie terug te krijgen. Een puzzeltje te maken, een quizje te doen of een boodschappenlijstje te maken. Inmiddels ben ik weer 50% Sven en bijna 100% Sven. Ik hoef niet per se aan de keukentafel. Met uitzondering van vorige week, toen de hulpmiddelendienst, echt zo'n gehandicapte dingetje, mijn nieuwe rolstoelkussen had geleverd, dat totaal niet paste. Ik was er niet, maar ze hadden het voor de vorm er letterlijk dubbel gevouwen ingedaan. Ik weet niet of iemand wel eens dubbel gevouwen op een rolstoelkussen heeft gezeten, maar dan prefereer je een normale stoel aan de keukentafel. Ik heb trouwens begrepen dat in de nieuwe talkshow van Boven en Verdorens ze alle tafels willen weghalen. En ik zeg, doe het niet. Juist nu is de Nederlandse media begonnen met een actieve campagne om meer diversiteit aan tafel te krijgen. In verschillende programma's, zowel voor als achter de schermen. Ik heb trouwens geleerd dat aan tafel zitten helpt bij het oplossen en voorkomen van wereldproblemen. Uit onderzoek blijkt dat als je mensen uit verschillende groepen, diversiteitsgroepen, aan tafel zet, dat in elk scenario zowel de Brexit als de verkiezing van Donald Trump waren voorkomen. Zo zie je maar dat we de wereld een stuk leuker hadden gemaakt met verschillende achtergronden, verschillende inzichten en verschillende talenten, of in ieder geval die enorme bak ellende hadden voorkomen. Daarom pleit ik voor behoud van de tafel. Ik denk dat je straks het bekende riedeltje hoort van de wereld draait door. Verschillende inzichten, ruimte voor elkaar en afspiegeling zijn van de maatschappij. Nieuwe fris idee waar iedereen wat aan heeft. Aan tafel!
Nou Sven, dat laatste ging behoorlijk snel, zeg. Goedemorgen. Hey.
Ja, die Matthijs is een traag hoor.
Ja, die kan er niet. Ja, het wordt tijd dat jij een keer zijn plek overneemt. Dus, ja. Nou, dat lijkt me eigenlijk wel een top idee. Geen enkel probleem. Dus jij kletst dat uur in je eentje ook makkelijk vol. Dus, hey, maar wat fijn dat je terug bent. En wat bizar hoe ons brein dan ook weer werkt. Hè? Dat het toch ook wel weer bij kan leren. Ook al heeft het een ongelooflijke opdonder gekregen.
Ja, ik ben er super blij mee. Uiteindelijk komen we weer helemaal terug.
Mooi zo. Ik dank jou zeer. Je moet snel weer naar de studio komen. Want dan kan je mij toch echt helpen herinneren dat ik het technisch allemaal een beetje slimmer moet doen. Want ik hou het ook allemaal niet meer bij. Je kan nog even doei zeggen ook tegen onze fantastische studiogasten. Want Thalys Odé en Nicole Botger zijn hier.
Nou, dat zeg ik graag doei tegen. En ik zeg ook tot morgen.
Ja. Hey, Sven, tot volgende maand.
Joe, tot volgende maand. Joe.
En daarmee hebben we een beetje een omgekeerde volgorde die jullie gewend zijn normaal bij People Power. Want meestal eindigen we met de gasten. En nu eindigen we ook met de gasten. Maar dan wel door ze enorm te bedanken. Wij kunnen hier volgens mij nog uren over doorpraten. En dat gaan we ook doen. Want elke maand maken we samen met ABN AMRO een programma over diversiteit en inclusie. En ik wil voor onze gasten van vandaag bijzonder bedanken. Thalys Odé, projectleider van diversiteit in bedrijf. En Nicole Botger, hoofddiversiteit bij ABN AMRO. Dankjewel dames. Leuk dat jullie er waren. En het delen van jullie geweldige kennis. Dat heeft ongetwijfeld weer de boel een klein duwtje gegeven. Ja, je zult het eventjes zonder ons moeten doen. Als je elke week braaf luistert naar onze podcast. Dan moet je even geduld hebben. Want het is straks Pasen. En dan zijn we gewoon braaf vrij. En daarna is het ook nog mijn vakantie. Dus dan ben ik ook gewoon niet zo heel veel aan het doen. En daarna zijn we wel weer terug. En dat is dan op 6 mei. En het bijzondere is, dan zenden we live uit de hele dag vanuit New Business Radio in het Transparency House. En ook People Power komt er dan vandaan. Dus dan komen we live vanuit Den Haag. En dan staan we in een of ander heel duurzaam gebouwtje op het plein voor Nieuw Babylon. Dus dan hoor je ons weer bij People Power. En in de tussentijd kun je natuurlijk gewoon luisteren via onze website peoplepower.radio. En als je nog niet alles hebt gehoord, er zijn er meer dan 225. Dus ik wens je veel luisterplezier. Dankjewel.
Meepraten of meer programma's? people-power.nl